kerk en voorpost. Van harte deze collectes bij u aanbevolen. En we gaan nu zingen de coupletten 1 en 2 en van het lied is dat mijn koning. Zoals ook deze op de zondagsbrief staan afgedrukt. We wensen u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede zij u van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Wij zingen Psalm 147, laat Heere lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen, het eerste. En we zingen ook het zesde, de Heer betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, 1 en 6. Wij weten ons deze avond verbonden met de kerk van alle tijden en plaatsen. En daarom doen we belijdenis van het geloof, dit keer met de geloofsbelijdenis van Nicea. We zingen daarna Psalm 80 met het oog op Christus. En daarvan de versen 9 en 10. Keer weer, o God der legermachten, tot ons die op uw bijstand wachten. En de tiende heilig verbrand en afgehouden. Als gij verwoest, wie zal dan bouwen? Dus Psalm 80, 9 en 10 naar de geloofsbelijdenis. Belijden wij met mond en hart, ik geloof in één God, de almachtige Vader, schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie, door de Zoon, alle dingen gemaakt zijn. Hij is om ons mensen en om onze zaligheid neergekomen uit de hemel, is vlees geworden van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is een mens geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene, apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving van de zonden. En ik verwacht de opstanding der doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Laten wij samen bidden. Heere God van het leven, zo mogen we aan de avond van deze dag samenkomen rondom uw woord en nu ook in het gebed. Samen hebben we gezongen de psalmen, de liederen van de eeuwen. Het geloof beleden met de kerk van alle tijden en plaatsen. En we voelen het tot in het diepst van ons hart. Wat daarin allemaal gezegd en beleden wordt. U de heilige en grote God. Voor wie wij niet kunnen bestaan. Hebt uw eigen lieve zoon gegeven. Mens geworden. Eén van ons. En als we daarover horen en dat beleiden, dan weten we het is om onze zonde. Dat u, Heer Jezus, op deze aarde kwam. Maar wat ook zo mooi is, wat we hebben beleden, dat u bent gekomen om ons te redden. Om onze zaligheid. Dat u het er niet bij hebt laten zitten, Heer, toen Adam in zonde viel. En de hele mensheid meenam. Maar u zelf hebt ingegrepen en gezegd, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen haar zaad en uw zaad, dat zal u de kop vermorselen. En gij zult de hiel vermorselen. Heren, we bidden u of we ook in de avond van deze dag, zo dicht bij Goede Vrijdag en Pasen, weer mogen horen van dat evangelie. U bent een God van beloften. U gaat door met uw werk. En daarom loven en prijzen wij uw heerlijke naam. Wat bent u het waard dat we u zullen aanbidden. Altijd, altoos zongen wij aan uw dienst gewijd. Dat is wat. Dat dat hier op aarde al mag beginnen. En straks in uw koninkrijk voor eeuwig mag zijn. En ze zijn ons al voorgegaan, ook hier in deze gemeente. Hun leven zijn kwijtgeraakt aan hun redder en zaligmaker. Die het leven moesten zoeken buiten zichzelf. Moesten sterven aan zichzelf. Opdat u hen alles zou worden. Heren, we willen u bidden of u ons deze avond nabij wil zijn. U weet hoe we gekomen zijn. Hoe we thuis ook meeluisteren. Wat er in ons leven allemaal is. Wat we daarin meedragen. Aan vreugde, aan dankbaarheid, aan verdriet en aan zorg. Geef dat we over dat alles heen mogen zien op uw koninkrijk dat komt. We mogen het toch ook al in deze weken weer merken dat we de jonge mensen en ouderen belijdenis van het geloof mogen afleggen. En dat u uw kerk bouwt en in stand houdt. Dat u doorgaat met uw werk. U laat niet varen, u laat niet los wat uw hand is begonnen. U bent zo getrouw als sterk. En dan mogen we ook deze avond ook verder zien dan alleen wat voor ogen is. De koning die aan het kruis ging. Wij begrijpen het niet. Dat hij die ene voor allen gestorven is. Om ons allen ook bijeen te vergaderen. Dat geheimenis, dat wonder, dat we ook vanmorgen hebben gehoord en ook vanavond weer zullen horen, dat is het waard om gehoord te worden. En als het evangelie uitgaat, heren, dan kunnen wij woorden spreken. Maar wat zijn we diep afhankelijk van de kracht van uw Heilige Geest, die ons hart ervoor opent, die stuk maakt wat weer barstig is en die gebrokenen juist ook weer wil helen. Zo mogen we zien op de man van smarten, die geen gestalte, geen gedaante of heerlijkheid had. En toch mogen we het weten, door het lijden heen wacht de kroon. En zo willen we u bidden of u ons er persoonlijk ook bij wil betrekken, dat het woord niet iets is van eeuwen geleden, wat we nu vanavond lezen, maar dat het ook een woord is voor ons hart, voor ons leven, ook morgen en overmorgen. En dat het ons ook mag bemoedigen. En vooral ook mag aansporen om altijd maar weer opnieuw het van u te verwachten. En dan hoeven we niet oud voor geworden zijn om dat te begrijpen. Ook al jong, Heer Jezus, wilt u uzelf aan ons openbaren. Geef dat we uw roepstem mogen horen. De roepstem van de kruiskoning. Volg mij. En dan zult u ook in alles voorzien. Open nu uw woord en open ons hart. Zegen alle die een dienende taak hebben in deze dienst. Laat alles mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. We bidden u, wilt u onze zonden vergeven en ons uw geest geven die Heere is en levend maakt en die ook gesproken heeft door de profeten. Dat zullen we vanavond ook op een bijzondere wijze horen. Wij bidden en danken het alles in Jezus' naam. Amen. We gaan de profetie lezen uit Jesaja 53 en we lezen uit het evangelie uit Johannes 11. Dus allereerst gaan we lezen Jesaja 53, de eerste 6 versen, en dan uit Johannes 11, vanaf vers 47. Eerst dus Jesaja 53, vers 1 tot en met 6. We horen de profeet, wie heeft onze prediking geloofd, en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie, heerlijkheid had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat we hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar onze ziekten heeft hij op zich genomen, ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de Heere heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen neerkomen. We lezen in het Johannes-evangelie, geschiedenis na de opwekking van Lazarus, het laatste wonder dat de Heer Jezus in het evangelie van Johannes heeft gedaan. De opwekking van Lazarus en dan lezen we hoe daarop gereageerd wordt vanaf vers 47 tot en met 53. Dus Johannes 11 vers 47. De overpriesters dan en de fariseeën riepen de raad, het Sanhedrin, bijeen en zeiden, wat doen wij? Want deze mens doet vele tekenen. Als wij hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niets en u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om hem te doden. Tot zover lezen we uit het woord van God. We gaan samen zingen, ook een psalm die Heer Jezus tot aan het kruis ook op zijn lippen heeft genomen. Maar waar ook gesproken wordt al over dat mensen zich samen verbinden om zijn dood te besluiten. Psalm 31 is dat, Psalm 31. En we zingen het 11e vers. Terwijl zij samen zich verbinden, besluiten zij mijn dood. En het 17e, gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Psalm 31, 11 en 17. En u mag uw gaven gaan geven. Na de preek zingen wij Psalm 33. En daarvan de versen 6 en 11. Maar de alto's wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft alto's kracht. En het elfde laat ons alom zijn lof ontvouwen. Dus Psalm 33, 6 en 11. We gaan in deze avonddienst stilstaan bij Johannes 11, vers 50 tot en met 52. Onder het thema één voor allen en allen bijeen. Want er staat dat Caiaphas, de hoge priester, zegt: u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Dus één voor allen en allen bij die ene. Gemeente van Christus, het gebeurde tijdens de Tweede Wereldoorlog in een Japans gevangenskamp in Birma. Britse gevangenen werden na een dag hard werken aan de spoorweg, die moest toen gemaakt worden, teruggebracht naar het kamp. En zoals gebruikelijk werd het gereedschap geteld. Maar wat was het geval? Er werd één bijl gemist. De bevelhebbers, officier, zetten daarop de gevangenen op een rij en er beval dat de bijl voor de dag moest worden gehaald. Toen niemand bewoog, gaf de officier opdracht een machinegeweer op de gevangenen te richten en hij riep: als de schuldige nu niet naar voren komt, schiet ik jullie allemaal neer. Toen stapte ineens een man naar voren. Hij werd weggevoerd en neergeschoten, gefusilleerd. Toen echter de volgende morgen het gereedschap weer werd uitgedeeld, bleef één bijl over. Men had zich vergist bij het tellen. De ene gevangene stierf voor zijn vrienden. Hij had geen schuld, maar gaf zijn leven voor hen. Als hij niet was gestorven, zouden ze waarschijnlijk allemaal zijn omgebracht. En zo zijn er veel meer van deze verhalen te vertellen. Iemand die zijn leven voor een ander geeft. Eén voor allen zelfs. Eén de dood, opdat de anderen zouden leven. En daar gaat het over in Johannes 11. En het is een hoge priester die dat zegt. Het is nuttig voor ons dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. En zo doet hij een poging om als voorzitter van de Joodse raad de gemoederen tot bedaren te brengen. Het is nuttig voor ons, zegt hij er zelfs bij. Een slimme en goed geplande opmerking. Hoge priester Caiaphas zou het in onze tijd goed doen. Want de vraag naar het nut is ons ook niet vreemd. Wat kunnen we ermee bereiken? Wat voor winst kunnen we er voor onszelf uithalen? De cijfers wegen vaak zwaarder dan belangen van werknemers en personeel. Caiaphas is net een soort manager die het hoofd probeert koel te houden en de nuchtere feiten onder ogen blijft zien. Of misschien beter nog, hij is een geslepen en knappe politicus die berekent en voorrekent en op het juiste moment de knopen kan doorhakken. Wat is er eigenlijk allemaal aan de hand? Nou, in een roerige vergadering van het Sanhedrin dreigt het overleg vast te lopen. Overpriesters en fariseeën hebben de hoge raad bij elkaar geroepen vanwege het wonder dat Jezus Lazarus uit de dood heeft opgewekt. Sanhedrin bestond uit zo'n 71 leden van schriftgeleerden, oudsten, vooraanstaande priesters uit de kring van de Sadduceeën en ook fariseeën. En dat alles onder voorzitterschap van de hoge priester. Het is een spoedoverleg, zo vlak voor het Pascha. Wat doen we, horen we ze zeggen? Want deze mens doet vele tekenen. Als we hem zo laten begaan, zullen ze allen in hem geloven. En ik stel me zo voor dat verschillende sprekers het woord hebben gehad en dat de spanning hoog is opgelopen. Een beetje een heksenketel zoals in de afgelopen weken in het Britse lagerhuis. Gelukkig dat er dan nog iemand order roept. En zo is het hier ook. Voorzitter Caiaphas, als hij niet had gesproken, was het laat geworden. Voordat we daar wat verder op ingaan, wil ik even met u de vinger leggen bij een nieuw element dat in deze vergadering van de Joodse leiders een rol gaat spelen. Vooral in het Johannesevangelie zit het conflict tussen de Heer Jezus en hen vast op de verdenking van godslastering. De Heer Jezus heeft zich meer dan eens op één lijn met God, zijn hemelse Vader, gezet. Ze hebben daarvoor de stenen al in de hand gehad om hem te stenigen. En ze hebben tegen hem gezegd: wij stenigen u niet vanwege enig goed werk, maar vanwege godslastering, omdat u die een mens bent, uzelf God maakt, Johannes 10. Om die reden heeft Christus zich teruggetrokken, vlak voor de geschiedenis van de opwekking van Lazarus. Want het was zijn tijd nog niet. Zijn uur was nog niet aangebroken. Maar nu, na Jezus' laatste en grootste wonder, gaat er ook een politiek element meeklinken. Kijk maar in vers 48. Ze zeggen tegen elkaar: wanneer het volk Jezus gaat nalopen en zijn aanhang steeds groter wordt, is de kans groot dat de Romeinen hier een einde aan gaan maken. De Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Opvallend, hè, dat ze dat zo zeggen. Onze plaats en onze natie. Met die plaats wordt Jeruzalem bedoeld. De heilige stad en de tempel. En met de natie, het Joodse volk. Ook dat zal misschien uitgeroeid worden, want is er geen tempel meer, dan is er ook geen volk meer. Dat leefde sterk. In een van de Joodse geschriften lezen we: de Heere heeft het volk niet uitgekozen om de heilige plaats, maar de heilige plaats om het volk. Let maar eens hoe tot op de dag van vandaag Jeruzalem in alles een sleutelrol heeft als het gaat om het voortbestaan van het land en volk Israël. Voor hun gevoel is nu de invloed van de Heer Jezus gevaarlijk voor het voortbestaan van het volk van God. Het zal worden verstrooid. De eenheid gaat eraan. Het volk gaat verloren. Wat zou dat een schande zijn? Nu klinkt dat al erg vroom, hè? Dat pleidooi voor het behoud van stad en volk. Want zou het Sanhedrin ook niet bang geweest zijn voor hun eigen machtspositie? Want nergens lezen we nog van dreiging van de Romeinse overheid. En zo bedreigend kwamen Jezus' woorden en wonderen ook niet over. Straks zal Pilatus in eerste instantie zijn schouders ophalen over die aanklacht tegen Jezus. Neemt u hem en oordeel hem naar uw wet. De nadruk ligt dan ook op het woordje ons, iedere keer. Onze plaats. Onze natie, kom er niet aan, het is allemaal van ons. Zo voelden ze dat. Ook al hadden ze zeer beperkte godsdienstvrijheid gekregen, en was die hoge priester door de Romeinen zelf aangesteld. Want Caiaphas heeft het 20 jaar als hoge priester volgehouden. Van het jaar 15 tot het jaar 36. Maar de eigenlijke hoge priester was hij niet. Dat was zijn schoonvader, Annas. Maar die was door de Romeinen afgezet. Dus Caiaphas is een pion in de handen van de Romeinen. Macht, eigenbelang, graag de dingen zelf in handen willen houden. Het speelt allemaal mee. En als een ander het dan beter doet en meer aanhang krijgt, dan is dat moeilijk te verteren. Je hebt een bepaalde positie bereikt, opgeklommen op de maatschappelijke ladder. Je hebt ook nog wat te zeggen en een zeker aanzien en daar voel je goed bij. Dat wil je dan ook graag zo houden. Zo zie je Caiaphas voor me. En niet alleen Caiaphas, want is dat vandaag de dag dan zo anders? In zo'n machtspositie hebben we al snel het gevoel dat ons dingen worden ontnomen. Dingen waar wij van lieverlee mijn voor hebben gezegd. Dat is van mij. Mijn leven, mijn zaak, mijn kinderen, mijn vakantie. Nou, vul maar in. Kom er niet aan. En weet u, ik denk dat we ervan uit mogen gaan dat de Heer Jezus de leden van het Sanhedrin van harte heeft lief gehad. Daar kijkt u misschien wel vreemd van op, maar ik denk dat wel. Want hij heeft de zijnen, staat er in de Bijbel, ook degenen die hem niet hebben aangenomen, hij heeft de zijnen lief gehad tot het einde. Hij kon voor zijn vijanden bidden tot aan het kruis toe. Maar één ding is zeker, hoe lief hij hen ook had. Hij heeft als geen ander door dat mijn en dat ik van hen meer dan eens een streep gezet. Want in de ontmoeting met Christus blijft er niets staande. Geen zekerheden, geen heilige huisjes. Zijn we misschien ook vaak niet aan het rekenen en berekenen, vragen wij ook niet heel vaak naar het nut. Wat levert het mij op? Goed, zo zien we de leden en horen we ze van het Sanhedrin. Rekenen en berekenen. Er is onderling overleg. Maar ze komen er niet uit. Ja, wat wil je ook? De Heer Jezus heeft toch een ongelooflijk wonder gedaan. Meer en meer mensen geloven in hem en volgen hem na. Wat heb je als mens te zeggen? En wat heb je als mens in te brengen na zo'n wonder? Hij die de opstanding en het leven is, heeft een dode het leven weergegeven. Lazarus staat na 4 dagen op uit het graf. Dat is wat geweest. Als ze dan niet geloofden dat deze Jezus van God gekomen was, dan toch nu wel. Maar gemeente, let op de hardnekkigheid van het ongeloof. Als er velen geloven in Jezus, sluiten anderen de deuren van hun levenshuis voor hem. En ze zeggen tegen elkaar, wat doen we, want deze mens doet vele tekenen. Voor hen blijft Christus mens. Je kunt ook vertalen, deze man, ze willen zijn naam niet eens uitspreken. Ze kunnen het niet meer horen. Maar ze komen er niet meer uit. Deze openbaring van Gods heerlijkheid, daar kunnen we niet omheen. Wat doen wij? Ik vind het zo aangrijpend, gemeente, iedere keer weer, hoe er op het evangelie, het woord van God, wordt gereageerd. Zo verschillend. Hè? Of je wordt ingewonnen en je hart gaat open. Je voelt het leven als het ware binnenstromen. Je hart gaat voor de Heer open. Of er is verzet, stil, soms openlijk. En naarmate het lijden en sterven van de Heer Jezus naderbij komt, wordt de vijandschap ook grimmiger. Wat zullen we doen? Wie spreekt het verlossende woord? Nu, dat schijnbaar verlossende woord spreekt de voorzitter als hij op een gegeven moment opstaat, Caiaphas. En de hamer laat vallen. En het stil wordt. En hij zegt, u weet er helemaal niets van. U overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk. En niet heel het volk verloren gaat. De oplossing is zo simpel. De enige oplossing is dat deze Jezus uit de weg geruimd moet worden. Wil het hele volk en wij erbij er voordeel van hebben. Wil de rust, en dan moet je denken, onze rust weer terugkeren. Dus Caiaphas vraagt niet als voorzitter van het hoogste rechtsorgaan, wat is rechtvaardig? Maar hij vraagt, wat levert het ons op? Opnieuw de nadruk op dat kleine woordje. Het is voor ons nuttig. En wat hij zegt is netjes en mooi. Want namen worden niet genoemd. Het is bijna vanzelfsprekend. Natuurlijk dat we daar niet aan hadden gedacht. Maar het is gezegd vanuit boosheid, vanuit woede, vanuit haat. Het zou nu wel eens goed zijn dat er een einde komt aan het leven van die Jezus van Nazareth. Een woord van een mens, aangewakkerd door de boze, door de Satan. Zo zie ik dat. En een mens is er gevoelig voor. Als de keus gaat tussen één en velen, dan is de beslissing niet zo moeilijk. Het leven van zoveel telt veel zwaarder dan het leven van die ene. Maar hier horen we ten diepste een mens. De mens, los van God, zijn schepper. Een mens die denkt en spreekt in oplossingen, maar van verlossing niet wil weten. Die redeneert, wat mij uitkomt is goed. En wat ik gebruiken kan, dat doe ik. En wat ik pakken en grijpen kan, dat laat ik me niet ontgaan. En zo zegt iemand ook heel treffend bij dit gedeelte, dat hier nou de zonde in de kern naar boven komt. Het recht wordt in eigen hand genomen. Je doet wat goed is in je eigen ogen. Je bent zelf norm. Je bent zelf je God. Zien we dat in het groot ook niet gebeuren. Bijvoorbeeld op ethisch terrein in onze tijd. Dat nuttigheidsdenken. Wat levert het op? En hier en daar klinken stemmen. Bijvoorbeeld, wat is een leven met een handicap nog waard? En als het naar onze mening geen leven meer is, dan hoeft het toch niet meer. Dan kunnen mensen er toch gewoon een einde aan maken. Dat zijn de vragen rond abortus en euthanasie. Waar we vroeger nog wel eens de straat voor opgingen. Dat is nu al veel minder. We zijn eraan gewend. Maar het gaat diep. De vragen naar het begin en het einde van het leven. We hebben het liefst in eigen hand. En in het grote, ook op internationaal niveau, wordt er gehandeld vanuit het principe, wat levert het ons op en niet hoe kan een ander gediend worden. De woorden van Caiaphas houden ons de spiegel voor, denk ik soms ook niet zo. Maar wacht even. Heeft Caiaphas met deze woorden dan helemaal niet het belang van het volk op het oog gehad? Telt inderdaad dan het leven van die ene, van die vele, niet veel meer dan van die ene? En zou Caiaphas misschien als hoge priester met bijzondere aandacht gekeken hebben naar de Heer Jezus en naar zijn woorden en naar zijn wonderen? Heeft hij niet gedacht aan de profeten? Vooral aan de profeet Jesaja, die kenden ze, hè? Waar geprofeteerd is over de komende Messias, blinden worden ziende, doven horen, stommen spreken, verlamden lopen weer, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Het is ons nut dat één mens sterft voor het volk. Zou hij de Bijbel gekend hebben en geweten hebben van Jesaja 53? Dat plaatsbekledende lijden en sterven van de Heer Jezus. Want wordt daar niet gesproken over hem? Als er staat, om onze overtredingen is hij verwond. Om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op die ene, op hem. Deze ene rechtvaardige zal velen rechtvaardig maken, omdat hij hun ongerechtigheden zal dragen. Daar gaat het toch over? Die ene voor velen, de knecht des Heeren die het lijden en de dood droeg voor die velen tot hun leven en behoud, opdat het volk niet verloren zou gaan. Staat er toch? Dan kun je toch zeggen dat Jezus sterven ons tot nut is? Ja, het staat er allemaal. Maar ik denk dat het te mooi is om waar te zijn, dat Caiaphas hieraan heeft gedacht. De grimmige, vijandige sfeer wijst op het tegendeel. En dat geeft Johannes de evangelist ook zelf aan. Kijk maar in vers 51. Dit zei hij echter niet uit zichzelf. Misschien wel de taal van de profeten, maar te veel gesproken vanuit eigen belang. Al klinken die woorden alsof ze zo uit de Bijbel worden geciteerd, dan heeft Caiaphas het niet zo bewust gezegd. Daarbij komt dat het woord voor sterven in het Grieks betekent gedood worden. Jezus moet volgens de hoge priester worden geliquideerd. Dat is beter en gezonder voor het volk. Dit is moord. Onvoorstelbaar. Hoe hij dat kan zeggen. Van hem die alleen maar goed heeft gedaan voor mensen. Voor dat volk. Het Sanhedrin wordt hier voor het eerst in de zaak Jezus bij elkaar geroepen. Maar van rechtspraak is geen sprake. De voorzitter spreekt zijn eindconclusie al uit. En niemand die hem tegenspreekt. De Heer Jezus krijgt zijn doodsvonnis al te horen. Terwijl alles wat hij deed en sprak op het leven en behoud van de mensen was gericht. Het is gewoon niet waar dat als hij zou blijven leven, door hem dat volk ten gronde zou gaan. Integendeel, hoeveel mensen zijn er niet door hem opgeleefd, mochten opnieuw beginnen, kregen weer nieuwe hoop. En gemeente, dat doet de Heer Jezus nog, heb je dat wel eens gemerkt? Hoeveel hoop en hoeveel moed en hoeveel kracht je mag ervaren als je op hem mag zien. En als je op hem je vertrouwen stelt. Dat doet hij nog. Tot je eigen verwondering. En het is zelfs zo dat wie in hem gelooft niet verloren zal gaan. Maar eeuwig mag leven. Het is toch duidelijk dat de duivel achter dit plan zit. Want de duivel is vanaf het begin de mensenmoordenaar van de beginnen. Een leugenaar die niets anders wil dan Gods werk breken en Gods woorden verdraaien. De Heer Jezus zit gevangen in het net van het Sanhedrin. De leugen zal zegevieren. Het woord van deze mens, Caiaphas, is met gezag. En iedereen schikt zich daaronder, of ze nu wel of niet mee eens zijn. Het woord van een mens. Maar En dat is het wonderlijke. Het is zeker ook het woord van God. Het is een leugen gesproken uit woede en eigenbelang. Maar het is tegelijk Gods waarheid. Want dat schrijft Johannes in vers 51. Dit zei hij echter niet uit zichzelf. Maar als hoge priester van dat jaar, namelijk het jaar van het sterven van Jezus, profeteerde hij dat Jezus zou sterven voor het volk. Dus de hoge priester spreekt zonder het zelf te beseffen de bedoeling van de Heere uit. Terwijl hij spreekt van nut, zegt God de Vader, zo moet het gaan. Dat is mijn welbehaag, dat is mijn plan, dat is mijn wil. Ongewild profeteert Caïphas dat Jezus sterven zou voor, en dan kun je ook vertalen, in plaats van het volk. Het gaat niet om het nut, het gaat om de redding van het volk. En dan voel je hoe spannend het wordt. Hè? Een woord uit de hemel tegenover een woord van de aarde. En de Heere God gebruikt die boze woorden van Caïphas in zijn heilsplan. Onvoorstelbaar. En dan noemt de evangelist die woorden zelfs profetie. Want de Heere God weet, het sterven van mijn zoon is niet alleen tot voordeel van het volk, maar ook tot behoud. Zij denken, die dood van die ene zal hem al snel doen vergeten. Het vuur zal al snel worden gedoofd. God spreekt, het sterven van deze ene zal vrucht voortbrengen. Zoals die graankorrel in de aarde. Als het sterft, zal het veel vrucht voortbrengen. Er zullen juist nog meer mensen in Christus gaan geloven als hij gaat aan het kruis. Het vuur van zijn geest zal nooit worden geblust. Want hij is de gekruisigde en de opgestaane. Ik vind dat zo bemoedigend. Hoe tegenstrijdig het hier ook is. Ik vind het zo bemoedigend dat de Heere doorgaat met zijn werk dwars tegen al dat menselijke in. Het is ook bemoedigend voor jezelf als je wel eens aanloopt tegen dingen die je niet begrijpt, waarvan je denkt, hoe kan dat nou Gods weg zijn? Hoe kan dat nou? En dan te weten, het ontgaat hem niet. En al je vragen mag je op Christus zien, die heel die weg van ons gelopen heeft. Zijn weg, die ging naar het kruis, omdat hij ons, hoe wij ook zijn, trouw gebleven is tot in de dood. Wat een liefde is dat, hè? Dat is toch veelzeggend, hè? Dat dan die hoge priester hier profeteert van die andere hoge priester, Gods eigen zoon, die het offer werd. De herder die het lam is geworden, naar de slachtbank geleid. Straks notabene op het paascha zal het paaslam worden geslacht. De ene voor velen die veilig zijn achter zijn bloed. Echt, nu staat ons verstand hierbij stil. Dat kun je niet begrijpen. Dat de Heere God zo aanwezig is in die spoedvergadering van het Sanhedrin. Dat hun plan om Jezus te doden niet buiten zijn wil omgaat. Zo moest het gaan. En zelfs de eigen leerling, de discipelen van de Heer Jezus, hebben later het licht van Pasen nodig om dat te kunnen begrijpen. En meer nog om dat te gaan geloven. Dat is bij ons niet anders. Hè? Dat lijdensverhaal, dat heeft ons deze weken opnieuw zoveel te zeggen. De geschiedenissen, die gaan naar het kruis. Het gaat over die ene die stierf en zijn leven gaf, die in onze nood en dood kwam. Onschuldig ter dood gebracht. Niet als slachtoffer van de boze plannen van het Sanhedrin, maar vrijwillig. Hij liet zich binden. Hij liet zich kruisigen. Alleen de Heer Jezus Christus mocht en kon zo aan Gods recht voldoen. Volmaakt en heilig als hij was, om met zijn onschuld u, jou en mij van zonden te bevrijden. En ook te bevrijden van dat andere oordeel. Dat oordeel van God over ons leven. Caïphas, die kan wel een veroordeling uitspreken. Maar als God het oordeel gaat uitspreken, waar staan wij dan? Caïphas heeft de rijkwijde van zijn woorden niet begrepen. Dat kun je ook niet als boosheid je drijft. Maar als je nou de liefde van de Heer Jezus gaat zien. Voor dat verlorene, voor dat volk dat in feite al verloren was en lag. Dan wordt het anders. En ik hoop dat die liefde van de Heer Jezus ook uw en jouw leven al heeft veranderd. Als je zijn weg ziet en hem ook gaat volgen op zijn lijdensweg. Als je gaat leven van zijn genade. Eén voor allen. De Heere God spreekt in het sterven van Christus zowel van recht als van genade. En daarvoor gaf hij zijn Zoon. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren zal gaan. Gods raadsbesluit spreekt ook het doodsvonnis uit over Jezus. En dat is een groot wonder waaraan je nooit gewend mag raken. Of als vanzelfsprekend moet zien. Zo van natuurlijk moest de Heer Jezus sterven, dat weten we allemaal. Nee, het was wel mijn zonde. Als God recht had gesproken over mijn leven, dan was het verdiend geweest. Maar wat heeft de Heere gedaan in zijn liefde voor u, jou en voor mij? Hij heeft recht gesproken over zijn Zoon, over die ene, opdat vele behouden zouden worden. Dat is de boodschap van Gods liefde. Jullie weten er niets van, zei Caiaphas. Hoe ligt het bij hemzelf? Wat weet hij ervan? En dan stel ik me voor, die hoge priester die waarschijnlijk ook toen nog één keer per jaar met het bloed van het lammetje kwam in het heilige der heiligen. Dat sprenkelde over het verzoendeksel voor de verzoening van de zonde van het volk. De grote verzoendag. Caiaphas. Met het bloed van het lam aan zijn handen. Eén voor allen. En hij dacht het gezag van het Sanhedrin te herstellen en de eenheid te bewaren. Maar zou hij geweten hebben dat het goddelijk plan ook was om juist door het sterven van die ene ook een eenheid tot stand te brengen? Want wat staat er in vers 52? De evangelist voegt nog meer toe aan zijn commentaar. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Want het lam dat naar de slachtbank zal worden geleid, is de herder. Die de schapen van zijn kudde bijeenbrengt op zijn stem. Ook de schapen die van de stal, de schaapskooi van Israël, nog niet zijn. Het wordt wel eens gedacht dat die kinderen van God, zoals je ook kunt lezen, in de verstrooiing, de diaspora, dat daarmee bedoeld wordt de Joden die over de hele wereld verspreid waren. De kinderen van God, de Joden over de hele wereld. Maar vers 52 spreekt over kinderen van God heel nadrukkelijk in onderscheid van het volk Israël. Dacht Caiaphas aan het niet verloren gaan van zijn volk en van de tempel. In Gods gedachten staan de deuren en de grenzen open. Jezus sterft voor het volk in de eerste plaats voor zijn eigen volk. Dat moeten en mogen we tot op vandaag de dag nooit vergeten. Maar dat gaat nog verder. Het gaat niet alleen om de eenheid van het Joodse volk. Maar het gaat om de eenheid van allen die de Heer Jezus hebben liefgekregen, die in hem geloven. Joden en heidenen, ouderen en jongeren, mannen en vrouwen, kinderen. Rondom het kruis worden ze samengebracht, worden ze vergaderd. Maar Paulus over spreekt in Efeze 2, hè, dat ook die heidenen die van verre stonden door het bloed van Christus nabij geworden. En dan zegt hij, want hij is onze vrede die beiden één heeft gemaakt. Joden en heiden die in hem geloven, heeft hij beiden met God in één lichaam verzoend door het kruis. Zo lezen we met Johannes ook de profetie van ons tekstgedeelte. Om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Hoort u dat? Eén voor allen. Allen bijeen. Die ene. Dat alles mag zijn sterven nu uitwerken. Zijn dood is u en mij tot leven geworden. Hij onschuldig. Wij hadden de dood verdiend. Maar zijn liefde is sterker gebleken dan die dood. Gods woord sterker dan het mensenwoord en zijn plannen. En daarom de vraag vanavond. Horen wij ook bij zijn kudde? Zijn we daar ook bij? Verlang je daar ook naar? Om bij die ene te zijn? Waar kom je vandaan? Waar komt u vandaan? Dat kan heel verschillend zijn. We hadden elkaar zo niet uitgezocht, denk ik. En toch opgezocht door die ene. Allen bijeen, bij hem alleen. Het verzamelpunt is Golgotha, waar het bloed van Christus heeft gevloeid. En op Golgotha staan alle soorten mensen die hun leven aan hem hebben verloren. En daar zo oneindig veel mee hebben gewonnen. Eeuwige winst. Dan praat je niet meer over nut en wat levert het mij op. Of wat levert het ons op. Maar dan zeg je in aanbidding, wat heeft het hem gekost? En daar leer je knielen. En je leven uit handen te geven. Aan Jezus Christus alleen. Er is in het geloof ook maar één gemeente. Waar je werkelijk alles mag ontvangen voor leven en sterven. Waar je genade kan vinden. Ook in uw gemeente zijn ze u voorgegaan, vast en zeker, die daarvan hebben getuigd. Mijn enige troost in leven en sterven, je moet bij Christus zijn. Het alles van je leven. Wat een wonder van genade dat Gods plan, het welbehagen door de hand van Christus, de lijdende knecht voorspoedig zal zijn. Ja, straks zullen om hem mensen komen, klein en groot, jong en oud, overal vandaan, kinderen van God. Verbonden door het geloof in de Zoon van God. Van oosten en westen, van noord en zuid. En wij, zullen wij in vertrouwen de hand leggen op het woord van God. Want daar staat het in. Het is ook voor u en voor jou. Zie maar op Christus. Daar moet je zijn. En door hem ga je zingen. We gaan het straks aan het einde van de dienst zingen. Nabij of ver. Wij zijn verbonden. Eén kudde, één herder is beloofd. Laten we samen bidden en danken en roemen. In die ene Vadernaam. Laat ons alom zijn lof ontvouwen. Amen. Laten we samen danken en ook bidden. Heren, met heel veel dank komen wij tot u voor deze rustdag, voor de verkondiging van uw woord, voor de bediening van de verzoening. En dat kan nooit gewoon worden, nooit vanzelfsprekend. En we danken u, Heren, dat u ons ook onderwijs geeft. Want de dingen die wij horen vanuit de lijdensgeschiedenissen, die zijn ook in deze tijd zo actueel. Want de mens is niet veranderd. En als we alleen maar zelf aan onszelf denken en het denken zelf te kunnen oplossen, dan komen we nooit bij die verlossing. Dat leven uit handen te geven. Worden als die graankorrel die moet sterven in de aarde om vrucht te dragen. Dank u, Heren, voor het wonderlijke evangelie. Dat die ene stierf voor allen. En dat die allen bij die ene mogen komen. Heren, wat is het mooi dat we ook horen dat u dwars door al het menselijke heen uw plan vervult. Dat kan ook in ons persoonlijk leven best wel eens aanvechting geven. Hoe kan het toch? Maar u staat erboven, u bent de koning, u regeert. Uw macht is groot en uw trouw zal nooit vergaan. Dat we ons daaraan vast mogen klemmen. Al wat u beloofd hebt, zal bestaan. En zo mogen we ook in verwachting de stille week ingaan. Op weg naar Goede Vrijdag. Op weg naar Pasen. Het kruisevangelie. Een kracht van God tot behoud voor een ieder die gelooft. Ergernis en dwaasheid voor hen die alleen maar aan zichzelf denken. En dan dat licht van Pasen. Waardoor de ogen opengaan en de schriften opengaan. Heren, we bidden om uw Heilige Geest, om ook dat lijdensevangelie ook echt in ons hart te bewaren en ervan te leven, opdat u zal worden grootgemaakt. Doe dat ook hier in de gemeente, samen met de dienaar van het woord, dat uw woord ook echt op de kandelaar mag staan. Een helder licht voor de mensen om ons heen. Wij denken niet vanuit het nut. Wij mogen leven van uw genade en van uw liefde. Heren, wij danken u voor dat machtige evangelie. Gaat u met ons mee, ook in de week die voor ons ligt. In het leven van elke dag. Door ons leven van u. Ook als er misschien zorgen zijn. En we al niet verder kunnen zien dan voor ogen is. Als we misschien ziek zijn. Of al langer geleden iemand moesten missen. Of korter geleden. Die ons zo lief en dierbaar was. Het kan ook moeilijk zijn, ook op weg naar Pasen, om te vertrouwen, om rust te houden en te blijven geloven in dat het u niet uit de hand loopt. Maar Heere, als u erbij bent en u in alles zult voorzien, dan is het toch goed. Gedenk uw kerk ook in Nederland. In deze samenleving wordt de koude wind van de secularisatie juist ook dat Goede Vrijdag en Pasen in een heel ander licht stelt. Dat de diepte van het evangelie ook in onze tijd helder en duidelijk verkondigd mag worden. Geef dat we daar ook een getuige van mogen zijn. Niet om wie wij zijn, maar om u, Heer Jezus Christus, om u moet het gaan. We danken u, Heer. En willen u bidden of u ook zo verder met uw kerk wil zijn. Het werk van zending en evangelisatie. De christenen die worden vervolgd, houdt u hen vast. En wees in deze wereld ook die in zoveel nood is, met uw ontferming nabij. Maar vooral ook leer ons steeds vuriger bidden. Uw koninkrijk komen. Dat rijk dat niet is van deze wereld. Met een kruiskoning. Maar dat wel, zoals we beleden aan het begin van de dienst, geen einde zal hebben. Dat geeft moed en hoop en verwachting. En geef het ons, Heren, om dat te geloven. Hoor ons bidden en danken. Neem weg wat niet goed was. Zegen het goede. En breng ons ook veilig weer thuis. We bidden dat alles. In Jezus' naam. Amen. Het lied wat ik al noemde. Lied 238. Vers 3 en 4. Nabij of ver wij zijn verbonden. En hoopt op de Heer zijn dag. Komt nader. Dus lied 238 gaan we zingen uit van het blad, het Liederen blad, en daarvan de versen 3 en 4. Gaat nu heen in vrede en bewaar het woord, ontvangt en draagt met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.